keuze. En er zijn ook wijngebieden waarin dit families uit elkaar splijt. Barolo's bijvoorbeeld.
Ja, dat is mijn familie ook gebeurd.
Ja, dat snap ik. Ja, het is echt. Ja, dat zou je maar gebeuren. Het zou je maar gebeuren, Joost. Dat je
Amerikaans eiken, Spaans eiken. Nou ja, probeer er maar eens uit te komen op een verjaardag.
Nee, dat is niet gezellig. Er zijn heel
niet
wat,
goed af.
Er zijn heel wat blokjes kaas door de kamer gevlogen, kan ik je vertellen, in Huizen Sommerdijk.
Hey, leuk dat je luistert naar Lullen over Koken. De tweewekelijkse podcast waarin Joost Sommerdijk en Jasper Oudzoorn lullen over eten en drinken. Joost weet veel over koken en Jasper het een en ander over wijn. Ideaal dus. Ze zijn een tikkeltje pretentieus, maar vooral enthousiast en nemen jou graag mee in een culinaire reis. Joost neemt iets mee uit de keuken en Jasper iets mee voor in het glas. Bon appétit!
Leuk dat je luistert naar de tweede aflevering van de podcast Lullen over Koken. En deze week staat Spanje centraal. Niet bewust, maar wel lekker. Rioja hebben we. En we hebben Secreto Iberico. En de Rioja is de wijn. En dat is eigenlijk de naam voor wijn uit het, wat is het? Het noorden van Spanje een beetje. 300 kilometer onder Bordeaux ongeveer. En dat is eigenlijk wel het gebied van Spanje. En de Tempranillo-druif doet het daar heel goed.
De?
Tempranillo-druif. Tempranillo-druif. Dat is de druif waarvan de Rioja is gemaakt. En dat zie je heel veel gebieden. Hè? Dus bijvoorbeeld Bordeaux, dat is niet de Bordeaux-druif. Maar dat is de Cabernet Franc, Merlot, Cabernet Sauvignon.
En dat vormt samen een bepaalde blend. En die...
Ja, dat vormt een blend, ja. Maar ik zei volgens mij, wat zei ik? Cabernet Sauvignon?
Ja, Cabernet.
Sauvignon, ja. En Cabernet Franc. En Merlot is dan daar de combinatie.
Je zei Cabernet Merlot.
Prima. En in de Bourgogne heb je de Pinot Noir bijvoorbeeld. Ja, en dit gebied dus ook. Dit heet dus de Rioja. Heel bekend gebied. En daar komt dus de rode wijn Tempranillo vandaan. Nou, en er zijn heel veel andere druiven die daar ook groeien. Maar Tempranillo is wel echt de belangrijkste druif. Zoals bijvoorbeeld de Garnacha komt er vandaan, of de Macabeo, of Jura. De meeste wijnen uit Spanje, die zijn toch eigenlijk wel uit de Rioja. Als je iets zegt, een Spaanse wijn, zeggen heel veel mensen Rioja, misschien Verdejo als witte druif. Mm-hmm. En die Rioja-streek, dat is ongeveer 120 kilometer groot gebied, langs de Ebro rivier. En daar staan de wijnhuizen die daar staan, zijn allemaal best wel statig, schitterend. Ik ben er geweest deze zomer. Echt schitterende wijnhuizen. Voor miljoenen staan daar wijnhuizen. Dat is echt ongelooflijk. En het is een beetje een beetje verdord landschap, een beetje droog, met bergen, ketens omgeven.
En even voor de mensen thuis, welke plek? Noord-Spanje, waar hebben we het ongeveer over? Rechterkant, linkerkant, richting Portugal?
Goed, het is een beetje, het ligt echt recht onder de Bordeaux, zeg maar, als je die lijn een beetje doortrekt. En Okay. Dat ligt niet aan de kust, het ligt dus iets van de Portugese grenzen af, maar wel hoog in Spanje dus.
Tegen de Portugese Ardennen aan dus.
Ja, dat zou zomaar kunnen, ja. En die Rioja-streek, ik weet niet of mensen misschien de stad Logroño of Haro kennen. Dat zijn eigenlijk ook een beetje de steden die in het centrum van de Rioja-streek liggen. Ze zijn hele leuke steden om te bezoeken. Ik ben er daar ook geweest. En dat Logroño, dat is echt, het is gigantisch. Er zijn gigantisch veel mensen. Het is niet zo groot. Er zijn drie, vier straten, zeg maar, waar overal alleen maar tapasbarretjes zijn. Alleen maar. Ik denk dat er wel 100, 150 tapasbarretjes in die straten zijn.
Voor toeristen of echt voor locals?
Nee, voor de locals, want zoveel toeristen zijn er niet. En je kan letterlijk, ja, het is nu niet meer voor te stellen met corona, maar je kan letterlijk lopen over de hoofden. Het is echt file lopen.
Okay.
En ieder tapasplekje heeft zijn eigen specialiteit. Dus eentje verkoopt de paddenstoelen met gamba's, de ander ga je naartoe voor de patatas bravas, noem maar op. En iedereen heeft zijn eigen dingetje. En mensen eten ook eigenlijk alleen dat daar.
Logroño en?
En Haro.
Haro.
En Haro is zeg maar een beetje de wijnstad, zeg maar. Daar is ook altijd een wijnfestival van Rioja. Maar goed, het is echt een moeite waard om te bezoeken, want het is een schitterende regio. En natuurlijk ook een beetje het Baskenland wat er omheen ligt. Het is echt prachtig. Nou, en die Rioja wijn, daar wordt al heel lang wijn gemaakt. Alleen dat ontwikkelde zich heel erg toen er Filoxera was. Ja, en dan zou je zeggen, wat? En in de wijnwereld is Filoxera. In de wijnwereld staat eigenlijk een hele bekende term. Zo rond de 1860 in Frankrijk kwam er eigenlijk een vergiftiging van de wijnloten, van de wijnstammen. Nou, en daardoor, dat moeten we misschien een andere keer wat uitgebreider bij stilstaan, maar dat heeft bijna alle wijn in de wereld, in Europa aangepast.
Een beetje het coronavirus onder de wijnstokken.
Nou, zo zou je dat wel kunnen zeggen, ja. En wat gebeurde? Ook hele volkstammen verhuisden, om het een beetje gechargeerd te zeggen. Want de Fransen kwamen eigenlijk allemaal naar de Rioja-streek toe. Omdat het relatief dichtbij is. Het is een klein beetje vergelijkbaar met de Bordeaux. Qua omgeving en qua wijnen omgeving. En wat namen ze mee? Franse barrique. En daar hebben we het de vorige aflevering al even over gehad.
Als ik me goed herinner, zijn dat de wijnvaten.
Dat zijn de wijnvaten, ja. En daar gaan we nu ook een beetje op inzoomen. Op de effect van hout op de wijn. En die wijnvaten namen ze mee. En die raakten daar eigenlijk bekend als barricas bordelaise.
Uit Bordeaux.
Uit Bordeaux, de barrique uit Bordeaux. Dat zijn 225 liter dingen.
Ik heb het even opgezocht. 225 was geen harde maatvoering. Maar het zat tussen uit mijn hoofd 216 en 234.
Oh ja, precies. Nou, probeer mij even te verbeteren, Joost. Ga ik dan zo meteen ook doen met het klootvlees van je? Nee, dat zal in ieder geval in een marge in zitten natuurlijk.
Ja, zou ik nou ook zeggen.
Ja, natuurlijk. Ik ga me nu zelf lekker indekken. Die vaten, die wijnvaten die daar geïntroduceerd werden in het wijngebied, die verdrongen eigenlijk een beetje de Amerikaanse wijnvaten. Nou, en dan denk je Frans eiken, Amerikaanse eiken, hoe zit dat nou? Dat is ook een beetje een raar verhaal natuurlijk. Nou, wijn werd daar eerst vaak in Amerikaanse eikenhouten vaten gemaakt. En dat is letterlijk eikenhout uit Amerika.
Je zou het niet zeggen.
Je zou het niet zeggen. En waarom gebeurde dat nou? Nou, er zijn natuurlijk in een duister verleden wel wat koloniën geweest in de wereld. En dat Spaanse eiken was gewoon vrij goedkoop. En dat Franse eiken was moeilijk te krijgen. Dus is daar een traditie van Spaanse eikenhout ontstaan. Nou, en op een gegeven moment komen die Fransen. Nou, die moeten natuurlijk altijd de boel weer overnemen zoals ze dat doen. Die interesseren die barricas, die 250 liter vaten. En er komt een soort van adaptie richting die 225 liter vaten. Dus er is een soort van tweespalt tussen Amerikaans eiken en Frans eiken in de Rioja.
En over welke periode hebben we het nu dan?
We hebben de filoxeren was 1860. Ja. Toen kwam man die. En nou, het Spaans eiken is zeg maar sinds, 1600. Dat zeg maar geïntroduceerd wordt.
Oké.
Ja. Ja. Maar Spaanse eiken, Amerikaanse eiken wordt ook nog steeds gebruikt. Dus het is een soort van dynamische ontwikkeling die daar plaatsvindt. Waarin dus eigenlijk wordt geswitcht tussen Amerikaans en Franse eiken. En sommige worden helemaal op Amerikaanse eiken gemaakt. Sommige wijnen, sommige op Franse eiken. Sommige worden gecombineerd. Daar kan je eigenlijk helemaal, er wordt heel veel mee gespeeld.
Dus het is eigenlijk bijna een soort, waar we het in het begin ook over hadden. In de eerste aflevering hadden we het over terroir. Ja. Maar ook over de gebruiken van de wijnmaker.
Zeker.
En dit is dus een typisch voorbeeld van een wijnmaker die een keuze maakt. En eigenlijk zijn allebei de keuzes niet per definitie goed of fout.
Nee, precies. Ze zijn vooral een nieuwe keuze. En er zijn ook wijngebieden waarin dit families uit elkaar splijt. In de Barolo's bijvoorbeeld.
Ja,
bijvoorbeeld
zo mijn familie ook gebeurt dit.
Ja, dat snap ik. Heel heftig. Ja, het is echt. Het zou je maar gebeuren, Joost. Dat je
Amerikaans eiken, Spaans eiken. Nou ja, probeer er maar eens uit te komen op een verjaardag.
Nee, dat is niet gezellig. Er zijn heel
niet
wat,
goed af.
Er zijn heel wat blokjes kaas door de kamer gevlogen, kan ik je vertellen, in Huizen Sommerdijk. Om dan eigenlijk te weten wat nou het effect van het eiken op die wijn is. We hebben vorige keer gezegd dat die opvoeding, de opvoeding van invloed is. We moeten eigenlijk een beetje nog even kijken naar het wijnmakingsproces. Want de vorige keer heb ik natuurlijk gezegd dat er gisting is. Dus wijn wordt gegist in grote vaten. En dat kan op houten vaten zijn, op hele grote houten open vaten. Of op de inox, die roestvrijstalige vaten. En dat klaar is, dan zit er alcohol in de wijn. Maar dan is er eigenlijk ook nog zoiets als een tweede gisting. De malolactische gisting. En ja, nu wordt het ingewikkeld en ik ga dit een beetje proberen simpel uit te leggen. Je hebt malolactisch, is eigenlijk het omzetten van appelzuur in melkzuur. En dat is een nepgisting eigenlijk, want het wordt gedaan door een bacterie. Nou ja, die vreet die appelzuurdeeltjes op en die poept melkzuurdeeltjes uit.
Nou, dat moet te begrijpen
dat
zijn.
Dat moet lekker zijn, ja. Dat kan niet anders. Nou. En dat is eigenlijk een gewenst effect ook, want die appelzuur is gewoon wat zuurig en dat kan een beetje hard aanvoelen, fris. En dat melkzuur is veel lekker, dat proef je ook echt mooi in die wijn. Nou, en die beestjes, die insectjes, die bacteriën zitten dus in houten vaten. En je kan dat ook in inox doen, of dus in roestvrijstaande dan toevoegen.
Toe, ja.
Maar oorspronkelijk zit dat in houten vaten. Nou, en dit is in bijna alle wijnen wel gewenst.
Maar dat is dan misschien, komt dat vanwege dat het in het hout zit? Of is dat omdat hout natuurlijk poreus is en dat hij vanuit buiten naar binnen...
Het zit een beetje in het hout. Ja. En hout kan je dus heel goed schoonmaken, zodat je wel goede wijn kan maken, maar die bacteriën krijg je er gewoon niet uit.
Ja, precies. Het zit echt verweven in de hout.
Ja, en als je oude vaten hebt, dan zit ook meer in, zeg maar. Dus dat gaat ook makkelijker. Maar je wilt niet te ver doorzetten, want dan krijg je een hele, hele heftige melkachtige smaak. Echt dat zuivelachtige.
Oké.
Maar tekort, ja, dan kan het een beetje zuur zijn. Geen malolactische gisting, dat gebeurt eigenlijk alleen maar bij hele frisse witte wijnen. Bijvoorbeeld Sauvignon Blanc. frisse druif, die wordt bijna nooit malolactisch gegist, omdat je die frisheid er mooi in wil houden. Maar verder is het heel erg gewenst.
Dus kortom, van de ene kant naar de andere kant hebben we dus appelzuur.
Ja.
En dat wordt door de bacterie omgezet in melkzuur.
Ja, inderdaad.
En melkzuur is een prettigere zuur dan appelzuur.
Ja, dat is heel lekker. Ja, dat is natuurlijk, dat wil je graag hebben. En dat proces, dat wordt dus wel de malolactische gisting genoemd. Nou, en die gisting die kan dus plaatsvinden inderdaad op eikenhouten vaten. Maar die eikenhouten vaten hebben eigenlijk nog een andere rol. En dat is eigenlijk dat ze ook de wijn stabiliseren. En dat komt door die gisting, want wijn wordt stabiel als het zo gegist is. Anders kan het in de fles gebeuren en anders is het ongecontroleerd. Nou, als dat proces stopgezet wordt, gebeurt dat vaak met sulfieten. Die je dus ook in de wijn ziet, wat je vaak op de fles ziet. Kunnen ook natuurlijk in de wijn zitten. Maar daardoor kan dat proces goed gecontroleerd worden. En dan stoppen ze de gisting. Dat gebeurt bij witte wijn in een vroeg proces.
Maken ze dan eigenlijk de gistcellen dood door sulfiet? Of bevriezen ze?
Ze leggen die bacteriën volgens mij stil. Ik weet niet precies of ze dood gaan, maar het proces wordt helemaal stilgelegd door de sulfiet. En dat ook door terug te koelen, zeg maar.
Ja.
Dus ook door terug te koelen en door de sulfiet wordt die gestabiliseerd. Nou, en dan is die wijn eigenlijk, heeft hij die gisting gehad. En dan komt eigenlijk het tweede stuk. En dat is eigenlijk ook weer het vervolg van die opvoeding. Dat is eigenlijk echt de opvoeding. Dan kan je hem dus kiezen om hem te bottelen. Maar je kan ook kiezen van, nou, we doen hem nog op eikenhouten vaten.
Breng je hem naar de fles? Breng je hem naar het vat?
Wat wil je? De mogelijkheden zijn onbeperkt.
Wil je dat hij in de ambtenarij terechtkomt? Ja, wil je dat hij ondernemer wordt?
Wil je het in een pak doen en in de Lidl verkopen? Kan allemaal.
Okay.
Kan het alleen niet aanraden. en dan gaat het dus in die eikenhouten vaten komt het dan terecht. En dan gaat er het tweede proces. En dat heeft te maken met het eiken. Want het eiken geeft ook tannine af aan de wijn. Dus waar wijn tannine had, uit de pitjes en de schilletjes en de steeltjes, geeft het eikenhout ook tannine af. En ja.
Oh, ik dacht altijd dat eiken juist ervoor zorgt dat de tannines eigenlijk versoepeld of afgebroken
werden. Dit is ook nog een stukje in de wetenschap wat nog niet helemaal duidelijk is.
Okay.
Maar wat wel duidelijk is, dat eikenhout lichtere tannine afgeeft. Dus ook tannine, maar zachtere tannine. En dat maakt die wijn zo soepel eigenlijk.
Misschien voor de mensen, de luisteraars, even uitleggen wat een tannine, hoe smaakt een tannine?
Goed punt.
Hoe komen die in die fles? Hoe krijgen ze er weer uit?
Nou die tannine, zoals we vorige keer hebben gezegd ook, maar als je dat niet hebt geluisterd, wat ik wel zou doen overigens, een goede podcast. die tannine die komen dus in de steeltjes, op de schilletjes, in de pitjes. En als je dat perst, komen die vrij. En tannine, die komen in je mond eigenlijk als een beetje het speeksel opdroogt. Dus als je mond een beetje dat trekkende gevoel in je mond, omdat de tannine eigenlijk het speeksel afbreken. Die gaan eigenlijk die gaan eigenlijk dat speeksel een beetje afbreken, waardoor je zo'n droog gevoel in je mond krijgt.
Wrang
gevoel, als er heel veel tannine in zitten bijvoorbeeld. En doordat er zachtere tannine inkomen, waarschijnlijk volgens mij omdat ze wat qua structuur wat kleiner zijn, zeg maar. Dat weet ik niet precies, want dat is een heel ingewikkeld proces. Wordt die wijn ook echt een wat soepeler mondgevoel. Dat is ook een iets wat het hout kan veroorzaken. Daarnaast geeft het dus ook echt die smaken af, zeg maar. En heb je ook nog dat het zuurstof kan doorlaten, hoe dens het is. En die zuurstof, die helpt dat proces ook, zeg maar, in die versoepeling en het zachter worden.
En tannines doen het ook altijd heel goed bij wijnkenners. Is ook gewoon een ding.
Tannine, mensen worden gek van tannines.
Ja, over tannines beginnen, dat is belangrijk. En ook altijd even aan je wijn luisteren, naar je wijn luisteren. Zo aan je oor zetten. Ja, en dan zie je die
dat
mensen.
Dat is een nieuwe trend, hè?
Ja, joh. De mensen weten niet wat er gebeurt dan.
Proeven, ruiken en luisteren.
En luisteren, ja.
Je weet niet wat voor opvoeding die heeft gehad. Misschien is dat wat heel interessant te vertellen, natuurlijk.
Een wijn met daddy issues.
Schreeuwende wijn. Nou, dat is wel wijn voor jou dan, in ieder geval. Die eikenhouten opvoedingen, die geeft dus smaak af. En die zorgt ervoor, die tannine geeft hij af, smaak geeft hij af. En nu komt eigenlijk een beetje de crux van het verhaal. En dat is dat je dus Amerikaans en Frans eiken hebt. En dat die allebei een ander effect op de wijn hebben. Echt andere soorten eiken zijn het. En dat Franse eiken, dat is wat rustiger, wat zachter in de smaak. Net als Fransen ook misschien wat rustiger zijn in vergelijking met Amerikanen. Amerikaanse eiken is veel heftiger in de smaak. En dat komt omdat het Franse eiken, het Amerikaanse eiken wat denser, zeg maar. Het is wat
sterker eiken misschien, sterker, harder eiken.
Dichter, ja, wat dichter. En Franse eiken wat poreuzer in die zin. En Franse eiken wordt gespleten. Dus die planken die worden, zeg maar, gespleten. Dus ze worden losgetrokken. Mm. En Amerikaanse eiken wordt gezaagd. En daarom zijn Franse eikenhouten vaten ook duurder. Dat is de reden ook waarom die Spanjaarden eerst Amerikaanse eiken gebruikten. Omdat je eigenlijk maar 20 tot 25% van die eik kan gebruiken als je het splijt. Omdat je daar maar goede planken van krijgt. Dat speelt dus echt een super belangrijke rol in die smaak. En Amerikaanse eik heeft dan wat meer van die vanilletonen. Heel heftige eikensmaken, kokos bijna zelfs. Kan er allemaal in zitten. Het leuke is, als je dus in die wijnkelders in Rioja loopt, dan ruik je dus ook echt verschil tussen de kelders waar alleen maar Amerikaanse eiken en waar alleen maar Franse eiken is. Dat verschil ruik je dus echt heel erg. Dat Franse eiken is wat voller. Die kelders ruiken gewoon veel voller.
Wat raar.
Het is echt een heel bizar fenomeen. En wat je dus nu ziet, de wijn die we zo gaan proeven, hebben vaak ook mengelmoesje. De wijnmaker kan er nu mee spelen. Dus die kiest voor 50-50 of 30-70% verschil. Maar daar kan je dus helemaal mee spelen.
En heb je dan ook nog dat de wijnmaker kan kiezen de eerste 30% van de tijd op het vat, zeg ik, ga ik voor Frans eiken en de tweede 70 en dan vervolgens de 70% gaat hij op Amerikaans eiken? Of is het letterlijk zo, lijkt me raar, maar goed, zou kunnen, dat ze een vat maken van zowel Frans eiken als Amerikaans eiken?
Er wordt wel eens mee geëxperimenteerd, maar volgens mij gebeurt dat bijna nooit. Het zijn wel echt twee verschillende vaten.
Ja, en die... waar worden ze dan gemaakt? In het midden?
Waar worden ze dan gemaakt? Ja, in Portugal dus, in de Portugese Ardennen. die vaten die geven dus smaak en er zijn nog wat meer componenten die daar een rol mee spelen. De toasting van zo'n vat, want om zo'n vat krom te krijgen moet je het verhitten. Mm-hmm. Nou, doe je dat met heel veel vuur heel lang of doe je dat wat korter? Dat speelt bijvoorbeeld een rol. De leeftijd. Net als een theezakje moet je het een beetje zien. Hè? Als je een theezakje, het eerste kopje is veel sterker dan het derde, vierde, vijfde kopje wat je ervan trekt. En met al die componenten kan de wijnmaker dan eigenlijk aan het spelen gaan. En een beetje experimenteren van wauw, wat is nou lekker en wat past bij mijn wijn?
Ja. Hey, en je hebt nu dus een Rioja meegenomen. Mag je het al vertellen? Is dit een Rioja gemaakt met Frans eiken of met Amerikaans eiken?
Dit is 50-50.
Dus die hebben dus de vaten halverwege afgezaagd.
Ja. Dit is dus 24 maanden, een deel van de wijn 24 maanden op Amerikaans, een deel van de wijn 24 maanden op Frans eiken. En ik stel voor ook dat we hem even gaan proeven.
Lijkt me
ik heb hem al ingeschonken. En dan kunnen we even kijken. Nou, ik ben gewoon benieuwd hoe die smaakt. Mm-hmm. Maar als we hem geproefd hebben, wil ik ook graag iets anders nog uitleggen. En dat is wel de meest gestelde vraag die je krijgt bijna over wijn. Is wat is nou het verschil tussen Reserva en Gran Reserva?
Ja, een hele terechte vraag. Ik
dat
heb
ga
geen idee.
Ik zo nog even uitleggen. Dus we gaan hem eerst eens even proeven hier zo. Ja, je ruikt het al meteen, hè?
Ja, ik ruik gewoon meteen kersen.
Ja.
Ik weet niet of het ergens op slaat, maar ik ruik dat. Ja.
Echt robijnrood, het geconfijt fruit een beetje.
Ja. Donker fruit ook.
Mm-hmm. Proeven. Bijna melkachtig. Een beetje melkig, snap je wat ik bedoel?
Ja, ik snap heel goed wat je bedoelt. Dat is van het melkzuur.
Ja, dat klopt, ja. Ik proef ook een beetje vleugje appel. Die bacteriën hebben niet genoeg gekakt, volgens mij. Het is een beetje appelzuur hier.
Nee, maar alle gekheid op een stokje. Ik denk wel vooral rood fruit.
Rood fruit, ja.
Dat, ja. Maar is dat...
jam, ik vind dat heel jammig, deze wijn.
Ja.
Jammy. Zoals ze dat dan mooi zeggen.
Is dat een term voor sommeliers of is dat iets wat jammy je Oudzoon zelf heeft bedacht?
Dat heb ik zelf bedacht. Oudzoon 2021.
Nou goed, ik neem aan dat nu in alle topzaken in Nederland gebruikt gaat worden.
Ik mag het leiden. Misschien nog wel iets ook een beetje vijgachtig, hè? Wat diepe smaken. Ja. Diep, rijke smaak, zacht. Mooi. Vind je dat hij heel veel tannine heeft?
Nee. Nee, ik vind het eigenlijk wel meevallen. Ik vind hem niet zo heel frank, want... Bij sommige rode wijnen, als je die dan gewoon zeg maar zonder eten of eten erbij drinkt, dan heb je echt dat ik na twee slokken denk van, moet de rest van de glas ook nog.
Ja.
En dat heb je deze helemaal niet. Je hebt meteen eigenlijk zin in nog een slokje. Maar
wel het risico met 14,5%.
Zo.
Ja.
Dat is stevig.
Stevig, hè?
Ja.
Maar hij is niet, ik merk ook wel, als ik er nu een slokje heb gehad, je voelt wel dat je mond een klein beetje droog is, toch?
Mm-hmm. En vooral eigenlijk net achter het puntje van je tong heb ik het meeste.
Ja, ik heb dat een beetje aan de zijkant van mijn tong. En dat komt, dat is ja, dus, dat ook, gaan we zo meteen ook, we hebben natuurlijk zo meteen vlees toevallig, maar dan gaan we ook even proeven hoe dat samen gaat. Dat is ook wel echt een goede combinatie. En dan nu even de kikker natuurlijk van dit stukje is, wat is nou het verschil tussen Crianza, Reserva en Gran Reserva? En daar heb ik eigenlijk een heel simpel antwoord op en ook een wat lastiger antwoord.
Want, doe het simpele antwoord anders eerst.
Het simpele antwoord doe ik eerst.
Kunnen mensen daarna gewoon de podcast doorspoelen naar Amerika?
Het simpele verhaal is eigenlijk in de Rioja-streek, heeft het een verschillende betekenis. Je hebt Crianza. Dat is wijn die 2 jaar gerijpt moet zijn, waarvan minimaal 1 jaar op eikenhout. Bij Reserva is het 3 jaar gerijpt, waarvan minimaal 1 jaar op eikenhout. En bij Gran Reserva is het 5 jaar gerijpt, waarvan minimaal 2 jaar op eikenhout. Dus die andere jaren moeten op de fles zijn. Vaak wel zo, ja. En dan nu het moeilijke antwoord. Want dit heeft mij, toen ik bij Zies werkte, zoveel gezeik opgeleverd. Want veel gasten weten dan wel wat dan de reserve Grand Reserve en de Rioja betekent. Maar die kopiëren dat eigenlijk automatisch op ieder wijngebied. Dus als je een wijn hebt uit Italië, uit de Toscane bijvoorbeeld, dan kan die ook zomaar reserve heten. Maar dat heeft helemaal niks te maken. Dat zegt helemaal niet iets. Dat kan in Chili bijvoorbeeld, betekent het of het late of vroege oogst is, die wijn. Dus het zegt eigenlijk alleen wat voor de, in dit geval alleen wat over de Rioja-regio. En als je wil weten wat het betekent in Oostenrijk of in Toscane, dan moet je dat dus opzoeken. Dus er is eigenlijk, vaak heeft het te maken met iets langer. Dus langere rijping, langere kelder.
Gereserveerd.
Precies. Dus dat is het verschil. Dus het moeilijke antwoord is van, het verschilt per wijngebied. En let daar dus ook op. Dat je niet denkt van, oh, in die podcast heb ik gehoord, 5 jaar, oh, dat moet een supergoeie wijn zijn. Terwijl je hem bij de supermarkt ziet staan voor 8 euro. Dat hoeft dus niet, omdat het een hele andere betekenis kan hebben.
Dus check als je dus reserva ziet staan en je hebt deze informatie in je achterhoofd. Even of die wijn ook daadwerkelijk uit het noorden van Spanje komt.
Of de Rioja is.
Ja, exact.
Of check, als je zegt wat een reserva betekent in Toscane, bijvoorbeeld bij Brunello's heeft dat ook een bepaalde betekenis, bij Montepulciano's, hele mooie wijnen, heeft het ook een bepaalde betekenis, maar wel een andere betekenis.
Ja.
Dus let daarop. Dus dat is wel een tip. En ik heb zoveel klanten gehad die een beetje, of gasten die een beetje...
Klanten?
Klanten heb je.
Klanten gaan naar de hoeren.
Ja, klanten gaan naar de hoeren, ja. gasten gehad die dan in de zaak waren. Die zeggen, oh ja, er zat dan een reserva. Oh ja, nou, dan is het toch minimaal 2 jaar op de fles. De Eer Eiken.
Dus ja, ook allemaal bij het koor gezeten, zo te horen.
Ja, allemaal zo, weet je wel, een beetje van die mannetjes. Nou, je kan je natuurlijk alles bij voorstellen. En dat is altijd, nou meneer, nou, maar ik heb dat toch echt in mijn wijncursus een keer gehad. En nou, zo gaat het dan. En dan denk je van, nee, nou ja, ik wil het nog een keer uitleggen. Totdat ik dan ook heel vaak met die mensen, zeg maar, had. Ja, meneer, u heeft helemaal gelijk. Dit heeft echt dan gewoon opgeven. Dit heeft zo vaak tot gezeur geleid. Dus...
Ja, dan ben je de makkelijkste natuurlijk niet. Dan ga je je punt maken.
Ik ben bij de hand.
En terecht ook, hè?
Je moet ze ook een beetje... Kijk, het is niet alleen mensen verwelkomen
opvoeden
in je zaak, maar ook opvoeden. Ja. Dat is die wijn. Nou, genoeg gezegd. Volgens mij rest mij nog één vraag, Joost. Wat kost zo'n fles nou?
Wat doet zo'n fles? Ik denk dat deze naar een eurotje of 22 gaat.
22. Nou, 18,99 was deze. Gekocht bij de Grape District. Wij bekende wijnhandel zitten in de meeste grote steden.
Ja, wij zoeken dus nog sponsoren. Dus,
ja, dat gaan we gewoon iedere aflevering zeggen. Dus, be my guest.
Zo, dit is bij Mama Man de podcast ook. En uiteindelijk kregen ze ook een of andere sponsor.
Nou, precies. Kleintje toch? En wat zou het voor cijfer zijn gegeven?
Ja, ik vind dit super lekker. Ik denk dat ik hem wel een voorzichtig beginnen natuurlijk. Vorige week was ik een beetje gematigd.
Nou, maar dat mag.
Ik wil een 8,2 geven.
8,2, toe. Maar nou, ik vind hem ook. Ik ben ook erg te spreken. Het is echt een klassieke Rioja. Dus met dat betreft is het goed uitgezocht. Reserva, mooi in de middenmoot. Mooi op je fruit. Mooie tannine, zeggen we dan. Hè? Dat komt dus door het hout en ook door de goede tannine. Hij klinkt ook goed. Klats tegen de koptelefoon. Ik kop mond natuur glazen van godskapitaal. Voorzichtig. Al met al een goede wijn.
Maar wat is het voor wijn?
Het is van het huis Solabal.
Solabal?
Hoe zeg ik dat?
Ik denk Solabal.
Solabal. Solabal. Het is een erg mooie fles ook trouwens.
Ja,
donker van kleur. Wijnhuis is niet zo heel, niet heel oud. Het is 1988 bestaat. Het ligt vrij hoog op de berghelling, zeg maar. Nou, daar kunnen we andere keer nog wel weer op inzoomen wat dat nou met die wijn doet. Maar ja, van het huis Solabal. En gewoon een hele mooie middenmoot Rioja. Dus niet van een van de tophuizen, maar gewoon een lekker glas.
Flesje voorbij schoonouders.
Exact. Nou, moet het wel een hele bijzondere gelegenheid hebben, hoor. Wil eigenlijk wel wat gaan eten, juist.
Ik heb ook trek. Ik denk stiekem ook, om een klein beetje vooruit te lopen, dat deze heel leuk gaat doen bij de secrete huwering.
Dat zou zomaar eens kunnen.
Gaan we nu verder naar de Secreto Iberico, het best bewaarde geheim van het Iberico varken. Waarom, vraag je waarschijnlijk af. De Secreto Iberico is eigenlijk een bepaalde snit uit het varken. Laten we vooraan beginnen. Iberico varkens zijn varkens die groeien op in Spanje. Vooral in het zuiden van Spanje, bij Andalusië. En wat die varkens zo bijzonder maakt, is dat ze een dieet hebben wat eigenlijk voor een groot gedeelte uit eikels bestaat. Normaal varkens worden eigenlijk gevoerd in megastallen, onze varkenshaas wel bekend.
Mm-hmm.
Maar deze varkens die lopen eigenlijk dus vrij door het wild, vrij, hè, dus semi-vrij. Scharrelvarkens.
Fijn leventje hebben ze.
Super, fantastisch. Dat is echt fantastisch.
Fantastisch om varkens te zijn.
En die beesten die krijgen dus eigenlijk alleen maar eikels gevoerd. En die worden dus ook wat ouder dan het gemiddelde reguliere vleesvarken. En door die eikels en doordat ze ouder worden, krijgen ze meer intermusculair vet. En dat intermusculair vet zorgt ervoor dat eigenlijk meer smaak in dat vlees zit. Want, zoals we al vaker benoemd hebben, vet is flavor.
Mm-hmm.
Geldt voor vlees, dat geldt voor sausen, dat geldt eigenlijk voor alles.
Vrouwen?
Ja, zeker, ja. Ja, jawel. Ja, dat kunnen we toch wel zeggen. Ja, vind ik wel. Dit Iberico varkentje is misschien wel leuk. Hoe kwam ik hierbij om dit mee te nemen? In 2000... Dat weet ik niet precies wanneer het was, maar in ieder geval... Ik ben ooit naar Spanje geweest met mijn hele familie en mijn opa, zoals vorige week.
Toen hebben ze jou gevonden op die boerderij, toch? Met die eikeltjes.
Zijn we naar Spanje geweest. En daar hadden we eigenlijk een rondreis door Andalusië. En op een avond zaten we in een huisje, want we waren met best wel een grote groep. Dus we zaten wat buiten de stad, buiten Sevilla. En we wilden wat gaan eten s'avonds. Het lastige was dat daar, dat was een klein dorpje en we hadden geen zin om allemaal nog de lange stukken te rijden. Dus we liepen eigenlijk gewoon dat dorpje in, het huisje was redelijk dichtbij. En toen vonden we eigenlijk niks. We zagen geen restaurants. En we dachten, ja, Spanje, weet je, je loopt er gewoon uit, er zal ergens wel een café open zijn. Nou, uiteindelijk kwamen we dus een oude man tegen. En mijn oom vroeg in zijn beste Spaans, ja, kunnen we hier ergens een hapje eten? Ja. Want ja, we hadden honger en je weet hoe dat gaat. Als je honger hebt, het is laat en dan is iedereen chagrijnig.
Ja.
Nou, dus wij hadden eigenlijk ons er al bij neergelegd waar we nou gaan eten. Dat wordt even snel en dan gaan we weer naar huis en dan gaan we, weet ik van wat, Pokémon-kaarten ruilen. En die man die stuurt ons, ja, hij gebaarde eigenlijk vooral, loop maar achter me aan, want ik weet wel iets. Ja, dan loop je in zo'n stad en denk je bijna van, misschien stuurt hij ons wel een verkeerd steegje in en worden we dadelijk beroofd. Ik maakte me geen zorgen, ik had niks, dus dacht, ja, komt goed. Nou, die man stuurt ons op een gegeven moment richting een café waar heel groot supporters home Real Betis op staat.
Dat kan alleen maar goed zijn.
Dus ik denk, nou, wat we nu gaan we top eten. Weet je wel, Michelin bordje voor de deur, ja, dit wordt fantastisch.
Helemaal alles, spik en span. Ja,
heel die tent, helemaal vol met Spanjaarden, uiteraard voor Betis. Wat bleek nou? De derby was die avond. Sevilla Betis. En we kwamen denk ik aan een kwartiertje voor de wedstrijd. Het was al vol, maar het druppelde eigenlijk steeds voller. Oba had voor ons toch nog een tafeltje kunnen regelen. En mijn moeder is niet zo fan van tv kijken tijdens het eten. Dat heeft ze tegen die oba proberen uit te leggen. Maar
de tv even uit mocht tijdens de derby.
Ja, even gekeken. Van, ja, nou, misschien goed. Is het mogelijk. Misschien buigt hij. Maar
met Nederlander of niet natuurlijk.
Nee, hij was vrij stoïcijns. En zijn oordeel, die tv blijft aan. Want al die Spanjaarden die wilden die wedstrijd zien. En nou ja, dan verwacht je, dan krijg je een menukaart, dacht je. Nou, kregen we niet. Die oba die zei, oké, de chef heeft niet heel veel meer op voorraad. Want we waren eigenlijk een beetje laat. Dit kunnen we je bieden. Nou, daar stonden knoflookgranalen bij, patatas bravas. Eigenlijk een beetje het typische eetcafé food van Spanje. Ja. En er stond ook dus een vreemd woord op de kaart. En dat was dus Secreto Iberico. Dus mijn oom vroeg wederom, van, wat is dat dan? Van de Iberico varkens is ons alle bekend. De pata negra. Vrij vertaald zwarte poot.
Ja.
We kenden eigenlijk de ham. Hè? De typische Iberico ham. Want die hadden we heel veel gegeten al die vakantie. En wij waren wel echte liefhebbers. Maar ja, de Secreto Iberico kenden we niet. Dus nou, hij legde ons uit. Het is eigenlijk een stukje, een bepaalde spier. En die snijden we los. En nou, die maken we dan eigenlijk op de barbecue gaar. Nou, wij uiteraard nog steeds weinig gedachten. En we hebben daar een fantastische avond beleefd. Betis won in de laatste minuut door een vrije trap. Heel het café stond op zijn kop. En ondertussen werd dat Iberico varkentje werd naar ons toegebracht. En de smaak en de sfeer van die kroeg, die kwamen bij elkaar in dat vlees. En dat was fantastisch, want het vlees was super. Je proefde eigenlijk heel vettig, zoutig. Warm, maar ook een beetje nootachtig. Die smaken kwamen allemaal.
Zijn dat dan die eikeltjes, dat nootachtig?
Ja, nou ja, het schijnt wel zo te zijn. En daar schijnen dus ook onderzoeken naar gedaan te zijn, dat de bepaalde stoffen in die eikels, dat die dan ook weer overgenomen worden in het vlees. Ja. Kijk maar bijvoorbeeld naar de flamingo's.
Die worden roze, ja.
Ja, die worden roze door de kleurstoffen in de schalen van de rivierkreeftjes. Dus als jij een flamingo dus geen rivierkreeft geeft...
Dan blijven ze wit.
Dan blijven ze dus wit. Dus dat, nou, dat is dus met dit vlees ook. En ja, voor ons was dat gewoon een magisch moment. En daar denk ik met heel veel plezier nog steeds aan terug.
Ja, leuk.
En als ik nu aan Secreto Iberico denk, weet je wel, dan denk ik terug aan die vakantie met mijn opa, met mijn oom, met mijn tante en met mijn neefjes en nichtjes. Leuk. En dat was fantastisch.
Ja, en het is ook nog heel lekker.
En het is ook nog behoorlijk smaakvol.
Ja, en je zei spier. Welke spier gaat het dan specifiek om van dat varkentje?
Ja, je hebt dus eigenlijk... ik heb er overigens even onderzoek naar gedaan. Dat was nog niet zo makkelijk te vinden. Want er is heel weinig informatie over. Daarom is het
Secreto,
ook Secreto, hè? Best bewaarde geheim. Maar het waar ik achter ben gekomen is dat het ongeveer ergens achter de schouder ligt.
Ja.
Ik dacht eerst zelf even, want het lijkt qua structuur eigenlijk, het is lang gerekt, het is redelijk dun, het is max 1,5 centimeter ja. dik. Het lijkt op een bavette.
Ja.
Alleen,
waar komt de bavette vandaan?
De bavette komt van de vang, uiteraard ook van de koe, dus dat is sowieso...
Wat is de vang?
De vang is eigenlijk, ja, goede vraag zeg. De vang is de onderkant eigenlijk richting de achterpoten.
Ja.
Daar zit de vang van de koe. Daar komt de bavette vandaan. Dus ik denk, daar zal die ook wel vandaan komen. Maar hij komt dus achter de schouder vandaan. En wat eigenlijk mooi is, het is dus wel een vrij dradig stukje vlees. Dus je hebt bijvoorbeeld een ossehaas, is heel fijnmazig. Hè? En dit stukje is echt veel peziger. Maar door dat intermusculaire vet, dus dat vet wat tussen de spieren zit, is het nog steeds heel mals en eet het nog steeds heel fijn weg.
Ja, ja ik,
je zit te kijken.
Ik
je
zit kunt... te kijken, het staat hier op tafel.
Ja.
En op eerste gezicht doet het me een beetje denken aan gebakken rogvleugel qua structuur.
Ja,
als je van die hele harde gebakken rogvleugel hebt, dat is echt een heel dun gedraad, zeg maar. Want dat zit op die vleugel. Het is natuurlijk vlees. Maar zo ziet het eruit. Het is voor de mensen, het is niet een heel groot stuk. Het is niet heel dik inderdaad. Mooi bruin aan de buitenkant. En echt een beetje, er zit echt van die lijnen in. Echt van die hele fijne lijnen. En het zit me echt aan te lachen, kan ik je vertellen. Dus
ik denk dat we eerst even moeten gaan proeven. Dan ga ik uitleggen hoe ik hem gebakken heb.
Ja.
En dan gaan we nog verder.
Ja, dat is goed. Laten we dat doen.
Snijk hem aan nu.
Doe dat maar. Dan gaat hij met een mooie mes van Joost. Van de obscuur Japans merk.
Kijk, en je ziet ook, hij is dus niet grijs van kleur. Nee. Wat je vaak ziet op de varkenshaas en champignon roomsaus buffetjes.
Eetcafé de Vette Gulp.
Ja, bistro bar.
Bistro bar de Vette Gulp, ja.
Ja, dat vlees is daar niet geschikt voor. Maar eigenlijk hoef je dit vlees dus niet... volledig doorgaat. Er moet wel spanning op zitten. En daarom is je ook nog mooi roze van kleur.
En wat bedoel je met spanning dan?
Ja, spanning op vlees. Kijk, wat een trend is de laatste tijd... is dat er sous vide wordt gegaard. Hè? Dat wordt heel veel gedaan, sous vide. Je bent er zelf ook fan van, weet ik.
Gaan we nog wel een keer een aflevering aan wijden?
Ja, zeker. En sous vide... Kijk, sous vide is heel veilig. Alleen het nadeel van sous vide is dat je garing altijd perfect is.
Ja.
Omdat je dus heel langzaam op dezelfde temperatuur gaart in een waterbad... Het nadeel is dat er dus geen spanning op je vlees komt... en dat je dus niet keihard aanbakt.
En ik denk dat je dat... Want dat sous vide is best wel complex... en dat moeten ze misschien een andere keer uitleggen...
Ja.
om dat te kunnen brengen. Maar ik denk dat je het een beetje kan vergelijken... misschien met de muis van je hand, zeg maar. Hè? Als je dat voelt als het over vleesspanning gaat. Dat het echt een beetje... Dat een beetje...
Als je vlees aanbakt, dan schrikt het eigenlijk. Hè? Dus alle sappen willen... Ja, dat vindt het niet fijn eigenlijk. Dus dan gaat het onder spanning staan... Dat trucje met de vingers zullen we nog een keer uitleggen met de garingen en zo. Maar uiteindelijk is dit dus heel hard aangebakken in een skillet, gietijzeren pan. En vervolgens rustig, even laten rusten. En dan zie je ook dat die sappen heel mooi zich verspreiden. En dat het vlees dus mooi roze van kleur is. En ik ga een fotootje maken en die gaan we ook op de gram zetten. Want we hebben natuurlijk zoveel volgers, die moeten we tevreden houden.
Het lullen overkoken,
ja, exact. We gaan proeven. Ik doe nog een klein beetje fleur de sel op.
Ja, goed.
Het belangrijk bij dit vlees is wel dat het echt hoog op smaak is.
Het ziet er echt mooi uit. Het is echt dat licht roze vlees. Het is dus niet heel dik en het sap zit er mooi op. Dus het is echt een beetje kalfsvleesachtig bijna qua kleur, vind ik.
Ja, maar qua structuur lijkt het bijna wagyu.
Ja, wagyu. Nou,
let's go.
Ook wel nog leuk. Ik ga een hapje nemen. Of een hapje, ik neem gewoon zo'n hele reep. Dat is echt smerig lekker.
Is niet normaal. Ik snap ook niet dat dit zo lang geheim is heeft kunnen blijven.
Ik ga dat vettige smakken zo wel uitknippen, maar het is echt...
Het is niet normaal, hè?
Het is ook echt... de textuur ook echt, hè? Dus dat een beetje dat baconachtige, als je dat heel hard bakt, dan heb je dat krokante. Maar dat is dat krokante in combinatie met een beetje dat mooie zachte van het vlees.
Ja, want doordat het vet dus smelt aan de binnenkant van het vlees, krijg je dus wel echt dat vlezige... Maar doordat er zoveel vet bij zit, loopt het ook weer heel mooi weg of zo.
Het is echt afschuwelijk lekker.
We gaan nog een stukje proeven.
Echt nog een stukje nemen.
Ja, dus dit is de second opinion.
Dus het moet altijd belangrijk, hè?
Maar weer lekker.
Ja, maar misschien moet ik zo nog een stukje om even te kijken of het echt lekker is.
Nou, ik denk dat we in totaal zeker nog wel 3 opinions kunnen doen hierna. Dat is niet normaal, hè? Nou, maar even pauzeren. Dan gaan we gewoon proeven. Gewoon even
echt heerlijk.
Vies vreten. Nou, je moet met dit vlees natuurlijk wel van een vetje houden in je vlees. Ja. En dan moeten mensen die deze podcast luisteren natuurlijk sowieso.
Ja.
Als je niet van vet houdt, dan ben je helemaal op de verkeerde plek geraakt.
Denk ik ook, ja. Ja, het is vet is flavor in dit geval. En wat Joost net ook zei, dat laat rusten, hè, dat die sappen een beetje tot rust komen. En je ziet ook echt dat het plankje, dat het ligt op een houten plankje, je ziet een soort van vette kringel om dat vlees heen komen. En het is echt super lekker.
Ja,
hè? Echt, ja. 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 En ik durf bijna niet te vragen, maar wat kost dit nou per kilo en waar hou je het?
Nou, dit is eigenlijk... Ik heb er heel lang naar gezocht in eerste instantie. Omdat die vakantie was denk ik rond in 2014. Dus toen was het wat minder bekend nog minder bekend. En uiteindelijk zag ik dat ze bij de Hanels dat ze het hadden als bestelartikel. De Hanels is een groothandel, denk ik bij...
Een horeca groothandel, ja.
Veel mensen bekend. En tegenwoordig ook door corona beschikbaar voor de gewone consument. Daar heb ik toen voor het eerst gekocht. En ik was een beetje huiverig voor de kwaliteit. Omdat je dus in eerste instantie... wordt het ook heel erg gekoppeld aan nostalgie in mijn geval.
Ja.
Maar de kwaliteit is top. En het zijn gewoon hele, hele mooie stukken vlees.
Ook de Hanels mag nog sponsoren trouwens.
Ja, zeker. Zoeken we ook nog. Hebben we dat al gezegd? Deze podcast?
Nee,
maar we
kunnen altijd niet vaak genoeg zeggen, Joost.
Nee, goed. We zoeken nog een sponsor. Ik ben nog op zoek naar een KitchenAid.
Ja, twee...
En dit stukje vlees, Jasper, doe ze gok. Wat zou het kosten?
Nou, ja, ik vind het heel moeilijk, maar ik zou toch wel zeggen misschien 30, 40 euro een kilo.
30, 40 euro een kilo. Even voor de beeldvorming. Ik denk dat een gemiddelde ossehaas bij de groothandel van een kilo ook ongeveer 40 euro kost.
Ja, ik weet ook al dat wij het in een restaurant waar ik werkte wel eens hadden. En dan zegt eigenlijk dat het iets goedkoper moet zijn, zeg maar. Want dit kan je natuurlijk niet op grote schaal veel rammen in een normaal wijnbar, zeg maar. Dus ik ben wel benieuwd.
Dit was in mijn geval nu 23,95 de kilo.
Dat is niet veel.
Nee, dat is echt... En geen afval aan je vlees, hè. Natuurlijk, dat scheelt ook. Het is gewoon wat je koopt, kun je in de pan gooien.
Ja.
Dus het is echt best wel een
eigenlijk de prijs van een biefstukje in de supermarkt, zeg maar. 20 euro een kilo.
Ja, vrij reëel. En ik vind, kijk, als je dit op tafel zet en je hebt gasten en je serveert er eigenlijk, vind ik het mooiste, een romesco bij.
Ja, wat is een romesco?
Een romesco is eigenlijk een klassieke Spaanse saus op basis van gerookte paprika, tomaat, knoflook en amandelen en olijfolie. Ja.
Salsa romesco toch vaak ook, omdat het zo klein gesneden is allemaal, of niet?
Nee, ja, romesco is wel vaak meer geblend.
Oh, ja.
En dat is klassiek, zit ook op de patatas bravas. Net zoals de
aioli. Is dat het? Okay, ja,
dus het rode gedeelte wat op de patatas bravas zit, dat is de romesco. Maar het nadeel van de romesco vind ik dat het natuurlijk is met olijfolie ook weer vet. Wat ook heel mooi hierbij is een salsa verde.
Ja, gewoon lekker. Een klassieke salsa verde, het is groene salsa met...
Groene kruiden, peterselie, ik doe er altijd salie in, kervel, je kunt eigenlijk alle groene kruiden erin doen. En dan een shallotje, anchovis, kappertjes, olijfolie, azijn.
Heerlijk. We hebben dat toen in Toscane, toen we samen met Toscane waren, van die hele grote bistecca's, van die ribeyes, heel dik en dan met een goede salsa eroverheen. Ja, dat is gewoon fantastisch.
Ja, dat was fantastisch.
Helemaal als je geen blender hebt.
Jasper heeft veel gesneden.
Ja, Joost mocht altijd leuke dingen doen.
We gaan hem proeven, denk ik, hè? Dus samen met de wijn dan?
Samen met de wijn, ja zeker. Want als jij nog eens even een stukje snijdt. Want wat ze natuurlijk zeggen is... what grows together, goes together. Is dat een beetje een gezegde. Het geldt voor eten, maar eigenlijk ook een beetje voor wijn en eten. Nou is het natuurlijk wel een stuk noordelijker, de Rioja-regio. Maar rode wijn en vlees is natuurlijk een hele bekende combinatie.
Nooit van gehoord.
Nee, ik doe meestal wit, maar soms is rood lekker. En wat gebeurt er nou met rode wijn en vlees? Is dat de tanninen in de wijn, die gaan eigenlijk een beetje gevecht aan met de proteïne in het vlees. En het vlees zacht eigenlijk de tanninen. Dus die proteïnen die maken de tanninen wat zachter. En het vlees wordt iets, hoe zeg je dat, gematigder van smaak, iets soepeler van smaak daardoor.
Ja.
Dat proef je dus veel. En dat in deze wijn heeft ook hele mooie tanninen. Dus we gaan even kijken hoe dat...
En dit vlees is natuurlijk super vet. Heeft dat ook nog een invloed? Doe rustig aan. Ik ga nog een stukje nemen.
Nou... Oh, dat is echt heel goed. Tanninen zijn helemaal weg. Dus die wijn was in één keer soepel, rond. De fruiten komen gewoon blijven heel mooi vol. En dat hele droge gevoel, dat is weg. Nou, en dit is er is dus een soort van... Sommige mensen zeggen inderdaad dat het vet eigenlijk die droogheid van je mond tegengaat. En best een mooi stukje vet vlees. Maar onderzoek laat eigenlijk wel zien dat het echt gaat om die proteïne en die tannineverbinding. En de combinatie met het zout wat je neemt. Want het zout, dat moedigt de smaak van de wijn ook aan. En dat zorgt dat het gewoon lekker soepel naar binnen komt eigenlijk. Dus het gaat echt over de proteïne en het zout wat je toevoegt. Vooral.
Gaaf, leuk. Ik denk... waar we de vorige keer redelijk te spreken waren over de wijnspijs, was oké. Okay. Uh-huh. Ik denk dat dit super mooi is samen.
Ja, dit wil je natuurlijk lekker in, wat ik al zei, Logroño in zo'n stadje. Hangend aan het bar.
Juist.
Een glas Rioja voor 2,50. En dan lekker zo'n schaaltje met Iberico. En dat eet maar je weg.
Ook op deze manier geserveerd eigenlijk. Hè? Gewoon op een plankje in stukjes gesneden. Misschien een schaaltje Romesco daarnaast dippen en eten.
Ja, het is met heerlijk. Een het is echt heerlijk. Ik blijf toch de wijn-spijscombinatie blijft toch echt... echt heel erg goed. Nou, volgens mij kunnen we wel concluderen dat de wijn en de spijs echt super lekker is. Super klassiek ook. De wijn was dus te halen bij de Grape District. Het vlees is iets moeilijker. Kan bij de Hamels, waar je nu dus ook naartoe kan. Als consument, zeg maar. Dus niet als horeca-ondernemer. Ja, volgens mij was het weer een geslaagde aflevering. Ik heb in ieder geval heel erg lekker gegeten en gedronken.
Ik heb genoten.
En ik hoop ook dat jullie nu ook even de stoute schoenen aantrekken en een lekker flesje Rioja halen. En vooral ook even de lokale wijnhandel even aan de tand voelen. Of zij nou ook weten wat het verschil tussen Crianza Reserva en Gran Reserva is. Ga vooral die fles ophalen, zou ik zeggen.
Ja, en jongens, het vlees misschien moeilijk te verkrijgen, maar zeker de moeite waard. Geloof ons.
Ja. Leuk dat je weer luisterde naar Lullen over Koken. Mocht je nou wat hebben gehoord in deze podcast waarvan je denkt dat is gelul, laat het ons weten. In onze beschrijving staat het e-mailadres of via onze Instagram, @lullenoverkoken. Daarnaast gaan we volgende aflevering een nieuw onderdeel introduceren. En dat is...
De liefde gaat door de maagvraag.
En in dit onderdeel gaan we jullie vragen beantwoorden. Dus heb je een prangende vraag, laat het ons weten. Dan gaan wij ons best doen om deze te beantwoorden. Dan rest mij alleen nog het thema van volgende week bekend te maken. En dat is Sauvignon Blanc en ceviche. En zoals Joost zei, een onderwerp waar je mee dood wordt gegooid. Maar we gaan er toch iets heel leuks en lekkers van maken. Nou, tot de volgende keer, Joost. Proost.
Ja, proost.
God, dat is echt lekker, die sigaretten. Vet, hoor.
Druip naar je kind.
Ja,
het was ook moeilijk te laten.
Ja.